Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars. Allereerst vanuit de studio, ook van onze radiotechnicus en alle aanwezigen hier een heel gelukkig nieuwjaar gewenst 2023. Misschien zitten jullie nog bij de oliebollen naar ons programma te luisteren. Wij willen jullie aan het begin van het jaar weer een interessante start aanbieden. En dat is met twee sprekers. De eerste is Piet George van de Redeemer Church hier in Delft. Wij zijn benieuwd naar zijn kerk, want zij kerken in hun bibliotheek, als ik het goed heb begrepen. Hoe werkt zoiets in een kerk, in een bibliotheek kerken? Maar daarnaast hebben ze ook plannen om een warme plek te bieden aan mensen in Delft. Wat zeker nodig is in deze tijd van energieschaarste. We gaan een gesprek hebben met Piet George nogmaals over een van de hele vele kerken hier in Delft. Niet alle kerken zijn zo zichtbaar. We hebben natuurlijk de Oude en de Nieuwe Kerk en andere kerken die rondom de markt staan, zoals de Maria van Jessekerk. Maar andere kerken en geloofsgemeenschappen, die hebben op dit moment geen eigen gebouw, maar komen wel bij elkaar samen. En zo komt Redeemer Church waar samen, Piet?
Goedemiddag.
Ja.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, wij komen samen in de Biep, in de Zuidpoort, in Delft. Dat is een heel mooi gebouw. Heel mooi van binnen. Mm-hmm. Heel modern. Heel goed uitgerust met geluid en internet en alles. Maar het wordt nu voor ons een beetje klein eigenlijk. Dus we moeten eigenlijk heel inventief zijn in waar wij mensen laten zitten.
De bibliotheek is best groot, dus dan moeten jullie wel heel groot zijn. Is de bibliotheek te klein?
Het is toch te klein. We zijn niet enorm.
Mm-hmm.
We zijn iets meer gegroeid na de pre-coronatijd.
Mm-hmm.
Maar om iedereen te laten zien wat er gebeurt, dat is toch een uitdaging. Mm. Zeker door de indeling. Want hij is niet gebouwd voor hele grote groepen.
Nee. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om bij de bibliotheek te gaan kerken? Dat is toch een vrij ongebruikelijke plek, zou je denken, voor een kerk.
Ja, in eerste instantie. Ik zou zeggen, daar heeft God ons naartoe geleid. Mm-hmm. Ik weet zelf niet de fijne ervan, okay, hoe dat in de praktijk uitwerkte. Vroeger, toen de kerk gepland was, zaten we bij de vak, zoals het
ja, dat
heette.
Kan ik me herinneren.
Vlak bij de IHE.
Ja.
Ja.
En daar moesten jullie, het gebouw ging dicht.
We moesten eruit met de andere gebruikers, mm-hmm, geloof ik. Maar ineens kwam dit.
Oké, okay. Ja. Misschien houdt God wel van bibliotheken, wie weet.
Ja.
Ja,
ja, inderdaad. Hij zegt in zijn woord dat er komt geen einde aan het maken van boeken.
Oké, okay, nou, ja. Ja, dus jullie zitten daar.
Ja, een bibliotheken dus.
Ja, ja. zitten jullie echt tussen de boeken of zijn er ook zalen waar je terecht kan?
Er zijn kleinere zalen. Okay. Zijn ook heel handig.
Mm-hmm.
Voor gebedsministry bijvoorbeeld.
Mm.
Ook voor de crash, de kinderwerk.
Ja.
Dus ja, er zijn allerlei mogelijkheden daar.
Ik hoorde je zeggen dat jullie kerk hier geplant is. Wat is dat, Piet?
Ja, we zijn deel van Newground. En onze moederkerk was Redeemer International Church The Hague.
Mm-hmm.
En het idee was om een soort student campus outreach te beginnen. Maar dat werd ineens een kerk. Dat is zo hard gegroeid. Okay. Zo snel gegaan. Mm. Dus het was niet echt de bedoeling om een nieuwe kerk te starten.
Mm-hmm.
Maar zo is dat geworden.
Ja. Ik vind het woord planten wel mooi hoor. Dat is, klinkt natuurlijk. Hè? Dus vanuit Den Haag een lood in Delft.
Ja.
Je had het over studenten. Is dat jullie geloofsgemeenschap? Bestaat die vooral uit studenten?
In het begin bestond het wel vooral vooruit studenten. Mm-hmm. Inmiddels zijn die studenten 6 jaar ouder geworden. En ze zijn nu young professionals.
Ja.
We kregen meer studenten, maar onze demografiek is wel wat meer representatief van de bevolking. Mm-hmm. Qua leeftijd, denk ik. Meer families zijn erbij mm-hmm. gekomen. Maar het is wel jong. In het algemeen is het veel jonger dan gemiddeld.
Ja, dus ook allerlei young professionals.
Ja.
Ja. Betekent dat dat de taal Engels is in de diensten?
Ja. Ja. We proberen wel eens wat Nederlandse woordjes tussen te gooien, maar de Bijbelvertaling is ook in het Nederlands naast het Engels. Mm-hmm. Maar het is Engels inderdaad, ja, dat zijn gewoon van die keuzes die je moet maken.
Omdat jullie je vooral richten op internationale studenten misschien, of ook de Nederlandse studenten die goed Engels kunnen?
Ja, we hebben ook veel expats en mensen mm-hmm. die werken bij multinationals. Mm-hmm. Maar het is eerder een praktische zaak, denk ik. Mm-hmm. Het is eigenlijk best moeilijk om alles tweetalig te doen. Daarentegen zijn de kinderen grotendeels Nederlands of Nederlands sprekend.
Ja, ja.
Maar daar moeten we wel alles in het Nederlands doen.
Ja, nou, boeiende uitdagingen.
Ja.
Zijn er nou speciale dingen waar expats, laat ik daar de internationale studenten ook onder verstaan, tegenaan lopen? Hebben die een eigen problematiek of hebben die eigen zorgen waar de kerk op moet inspelen?
Ja, ik denk aan de ene kant zijn ze goed in het elkaar vinden.
Okay.
Maar toch is er een groot probleem van eenzaamheid. Mm-hmm. Mm. Het is toch moeilijker om je weg te vinden onder Nederlanders en Nederlandse families. Mm-hmm. Dan onder andere, niet zozeer landgenoten, maar lotgenoten. En taalgenoten.
Ja.
Tweede taalgenoten.
Ja, 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 ja. Nou, je had het over eenzaamheid. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe proberen jullie die eenzaamheid voor de studenten te bestrijden?
Ik denk, je moet wel allerlei gelegenheden creëren mm-hmm. om mensen samen te brengen. Dat wil wel soms begeleid worden. Mm-hmm. Je huizen opengooien. Mm-hmm. Maar daarnaast ook een sfeer van, een warme sfeer creëren in je eigen mm-hmm. kerk. Mm-hmm. Ik zeg vaak, de hele kerk moet de welcome team zijn.
Oké. Nou, als je het hebt over de kerk als een warme plek waar mensen kunnen komen en welkom zijn, dan kan ik me voorstellen dat ook een Delftenaar die hier geboren en getogen is, daar wel eens een keer zou willen komen. Is dat mogelijk?
Zeker mogelijk.
Zeker mogelijk.
Ja.
Ja.
Iedereen is welkom.
Welkom. Ja, ja.
Ja.
Ja. En gebeurt dat ook, dat jullie ook Delftenaren in de dienst hebben?
Dat zou een minderheid zijn, denk ik. Mm-hmm. Niet iedereen komt überhaupt naar een bibliotheek, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nee. Misschien zegt dat ook iets over de demografiek mm-hmm. die je kunt bereiken. We willen eigenlijk iedereen bereiken. In het algemeen, vaak bij een bibliotheek heb je mensen die niet weten dat een kerkdienst is en ze willen boeken inleveren.
Oh.
En helaas mag dat niet.
Is de bibliotheek dus, dan open op zondag? Of,
nee.
Nee, dus oké.
Okay. Als huurders hebben wij de toegang. We zijn ook voor zich verantwoordelijk om te gaan met onze verplichtingen richting open.
Ja.
En dat terecht.
Dus jullie nemen de boeken in ontvangst die mensen terugkomen brengen?
Nee, eigenlijk niet. Nee, voor alle duidelijkheid. En soms wil je niet de mensen zijn die zeggen van, nou eigenlijk zijn we dicht.
Nee.
Maar als je wilt binnenkomen en koffie drinken, welkom.
Welkom. Nou, zeg, jullie hebben ook plannen om een warme, op een andere locatie ook een warme plek te zijn. En daar gaan we het naar een muzieknummer over hebben. Dus straks willen we daarover praten, over jullie plan om een warme plek te zijn in de Voorhof. Wij vervolgen ons gesprek met Piet George van Redeemer Church, een gemeenschap, een geloofsgemeenschap in de bibliotheek op zondag, waar ook natuurlijk iedereen welkom is, ook de gemiddelde Delftenaar. Alleen, u komt niet voor de bibliotheek, maar dan voor een kerkdienst en een kop koffie erbij. Ja, jullie groeien, het gaat goed met jullie gemeenschap. Het zijn mensen die afgestudeerd zijn, hier een baan hebben. Ik denk toch dat jullie het goed hebben gemiddeld als gemeente. Maar jullie willen ook iets betekenen voor de stad.
Juist. We hadden al het idee in de zomer dat God wou dat wij ons zouden inzetten voor mensen die minder hebben. Wat we ook daarmee bedoelen. Dat is ook een hele discussie natuurlijk. Maar en dit werd ook bevestigd door een passie die we ontdekten in onze gemeente om zoiets te doen. We hebben wel dingen die we kunnen aanbieden, zeker in het gebied van energie. Mm-hmm. En we willen ook natuurlijk handen en voeten geven aan ons geloof. Iets doen wat eerder in de richting van demonstreren de liefde van Jezus in plaats van proclameren. We zijn natuurlijk niet van elkaar los bescheiden, maar het nadruk op iets praktisch doen. Kwamen op het idee misschien wat later dan de anderen, maar om ook een warme kamer te starten. Niet het idee van dit is ons ding. Het is ook dit doen we als initiatief naast bestaande dingen. Ook met de andere kerken. Niet dat wij de antwoord hebben of zo, maar dit is wat wij wel moeten doen. We maakten al gebruik van het buurthuis in Voorhof.
Welk buurthuis is dat, Piet?
Herman Gorsehof.
Oké, daar staat een buurthuis.
Ja, tussen die flatgebouwen.
Ja.
We dachten van, het zou eigenlijk ideaal zijn. Er is al een prachtige keuken, een ontmoetingszaal daar. Er was heel veel belangstelling voor dit project.
Vanuit de buurt bedoel je?
Ja.
Oké.
En ook veel steun vanuit Stichting Buurthuis zelf.
Oké.
Om dat beschikbaar te maken.
Mm-hmm.
En wij dachten van we moeten gewoon, gewoon doen. Want voordat je het weet is het weer het voorjaar.
Dan hoeft het niet meer.
Nee. Dus we hebben niet alle details uitgewerkt. Maar
zijn jullie al begonnen?
Het begint om 15 januari.
Oké. Okay. En wat begint er dan?
Inloop vanaf 5:30 met een maaltijd.
Mm-hmm. Op welke dag?
Op zondag.
Op zondag.
Ja, dat is ook ongewoon. Dus in die zin, we hopen dat het wel een aanvulling zou zijn, naast de andere dingen. Ik denk er niet zoveel dingen die op een zondagavond iets doen. Dat was eigenlijk het handigst voor ons. Mm-hmm. Maar tot 8 uur, daar mag je eten, mm-hmm. warm worden. Als het goed is, je hebt een warme sfeer. Dus mm-hmm. Het zal een gezellige plek zijn. Mm-hmm. Je hoeft niet per se te eten. Dus je mag langskomen gewoon voor een gratis kopje koffie, thee. Mm-hmm. Uiteraard wifi gebruiken. Warm worden. Voor €2,50 krijg je een maaltijd erbij.
Ja, daar kan zelfs IKEA niet tegenop, geloof ik.
Nee, nee.
Nee. En dan, daar moet je nog door allerlei zalen lopen met bedden en banken. Hey, ik neem aan dat dan de taal Nederlands is.
Ik denk het wel.
Ja. 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 Want je bent er vooral voor de mensen daar uit de buurt.
Ja. Ja.
En wie gaat er koken?
Elke zondag wordt dat een andere team vanuit onze gemeente.
Ja.
Dus wij doen het koken.
Ja. Jullie weten dat Nederlanders... Die moet niet gekruid eten, weet je wel. Want als jullie koks hebben uit India en Zuid-Amerika en Mexico, dan... Je vindt het misschien een beetje saai om... maar het moet dan toch aardappels stampot zijn en zo.
Ja, dat zal ik zeker doorgeven over die Nederlanders, hè. Mm. Ja, ja, dat is nog steeds een raadsel.
Oké, ja.
Ja, maar dat komt goed.
Dat komt goed.
Ja. En, aanmelden, bij voorkeur aanmelden per e-mail, maar zo niet, dat is ook geen probleem, gewoon langskomen. We kunnen maximaal 30 mensen opvangen.
Okay. Hoe aanmelden?
warmekamer@redeemerdelft.nl. Dus we gaan folderen in de buurt en dat zal daarop staan. Mm-hmm. Er zijn ook meerdere A4 posters in de buurt.
Ja.
Betalen mag met wat met voilà. Nogmaals, het betalen mag of met contant of mm-hmm. met een QR-code.
Ja. 2,50 als vrijwillige bijdrage.
Ja, gewoon een beetje kosten van het eten te dekken.
Ja. Ja. En is die 15 januari, is daar nog een officiële opening bij? Komt er nog iemand van de gemeente een lintje doorknippen of mee eten?
Dat weet ik niet.
Nee. Hm. Ja.
Nee. Nee, we hebben niet echt gedacht aan beroemdheden. Meer gewoon de persoon die daar woont.
Ja, inderdaad. Jullie zijn blij als die mensen komen vooral. Ja, zeker. Ja. Ja, er zijn natuurlijk meer plekken in Delft waar zulke dergelijke initiatieven plaatsvinden. Ja. Is er een vorm van, hoe heet zoiets, coördinatie, dat er een goede spreiding is van plaatsen en tijden voor Delft?
Ik weet niet of dat per se in Delft gebeurt, maar een overkoepelend iets is natuurlijk het Leger des Heils. En dit wordt officio een van hun warme kamers ook. Oh, cool. Dus als je een warme kamer waar dan ook wil vinden, kun je ook bij hun website terecht. Mm-hmm. Tik je locatie in, of je postcode. En dan als het goed is, te zijner tijd, zie je onze warme kamer onder de andere.
Oké, dus je gaat naar de website van Raad Leger des Heils en je tikt de warme kamer in.
Ja.
Oké. Nou, ja. Misschien dat er ook wel iets is op de website van de Raad van Kerken, dat weet ik niet. Die wordt vaak genoemd hier in onze uitzendingen.
Ja.
En daar staan heel veel kerkelijke activiteiten in.
Ja. Ja.
Nou Piet, we moeten zo langzamerhand een beetje afronden. Heel boeiend om te horen hoe een gemeenschap in de bibliotheek kerkt tussen de boeken... Maar hoe jullie ook op een andere locatie een warme kamer willen zijn. Met lekker eten, dat is vast wel gegarandeerd. En dat doet het altijd goed bij de mensen. Yes. Bedankt voor je komst.
Dank
je
wel.
Ik weet niet of je nog een laatste woord wil spreken of iets wil zeggen.
Nou, het blijft ervoor bidden.
Ja.
Natuurlijk. Ja. We willen echt iedereen bereiken hiermee. Mm-hmm. We kunnen het laagdrempelig houden. Mensen moeten zich niet schromen om te komen.
Ja. Nou, 15 januari, hoe laat ook alweer?
Inloop vanaf 5:30.
Inloop van 5:30. En als het even kan, registreren, want dan weten de koks voor hoeveel mensen ze aardappels gaan schillen.
Ja. Juist. Wat er overblijft, dan gaan we ergens uitdelen.
Oké. Nou, ik ben benieuwd. Heel veel succes en bedankt.
De kerkagenda.
De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda, luisteraars. We hebben de kersttijd achter de rug, waarin heel veel te melden was. Maar ook in het nieuwe jaar gaan we door met onze kerk open te stellen. U heeft gehoord, en ook voor bijzondere momenten en gelegenheden. Ik wil één activiteit even over het voetlicht halen. Voor vanmiddag, dat is om 4:00 is in de Lutherse kerk aan het Noordeinde, 4:00, is er een nieuwjaarsbijeenkomst waarin de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk een bijeenkomst houdt voor de buurt, maar ook voor alle andere betrokken en geïnteresseerde Delftenaren, om te vertellen over plannen met het gebouw, het kerkje dat er al 600 jaar staat. En eerst een kapel was, later overgegaan naar een gebedshuis voor de Lutherse gemeente. Ondertussen kerken er ook andere kerken, zoals Kerken het Noordeinde en Vrijzinnig Delft. Maar een volgend leven voor dit gebouwtje wordt hopelijk in een stichting, dat het ook voor de buurt meer van betekenis kan zijn. Misschien ook een warme plek, zoals we zo net hoorden in het eerste gesprek. Aanstaande of vanmiddag om 4:00 is er dus een nieuwjaarsbijeenkomst in de Lutherse kerk om 4:00. Goed, mijn volgende gast, Jan Kroon van een van de kerken die ik zo net noemde, van Vrijzinnig Delft. Jan, jij hebt een boek geschreven en daar willen we het over hebben, maar ook over jouw eigen weg naar dit boek toe. Want dat is ook interessant, degene die een boek geschreven heeft, hoe komt hij om zo'n boek te schrijven? Het is mooi als een Delftse theoloog ook eens een keer geïnterviewd wordt. En als jij zo'n boek hebt geschreven als ik nu in mijn handen heb, dan mag je wel een theoloog heten. Het boek dat dit jaar is uitgekomen heet Mensen en God samen één. Een intrigerende titel. Daar gaan we straks over hebben, maar misschien wil je jezelf even voorstellen wat je zo al gedaan hebt in het leven en jouw weg naar dit boek toe.
Ja, dankjewel. Mijn naam is Jan Kroon, zoals al aangekondigd. En ik heb theologie gestudeerd, eerst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En later ben ik overgestapt naar de theologische faculteit in Brussel. En daar ben ik afgestudeerd. Met als hoofdvak godsdienstpedagogiek en didactiek. En als eerste bijvak Judaica.
Judaica, dat is...
Het gaat over het Jodendom.
Jodendom, ja.
En ja, dat laatste heeft mij dus mijn hele leven al geïntrigeerd. Vanwege het feit dat ik van, zeg maar, Joodse afkomst ben. Mm-hmm. Mijn grootouders waren Joodse mensen. En uiteraard dus ook mijn moeder.
Ja.
En dus ik formeel ook.
Ja, inderdaad.
Maar goed, ik ben christelijk opgevoed. Mm-hmm. Mijn ouders waren christelijk. En mijn opa en oma die Jood waren, die zijn destijds al op jonge leeftijd ook overgestapt naar de Nederlandse hervormde kerk destijds in Meppel.
Ja.
Ik heb heel veel met mijn opa daarover gesproken, over Jodendom. Mm-hmm. En hoe ouder die werd, hoe meer die daar eigenlijk weer, nou, ik zeg niet tot terugging, maar wel steeds meer belangstelling voor kreeg. En dat had natuurlijk ook te maken met de Tweede Wereldoorlog, waarvan vele van zijn broers en zusters niet meer zijn teruggekomen en in de concentratiekampen zijn overleden.
Ja.
En dat was... Dat is eigenlijk de reden waarom ik toch wel heel veel belangstelling voor het Jodendom heb gehad. En ook in mijn studie dat gedaan heb.
Ja.
En ik ben nu al jaren lid zeg maar, van vrijzinnigen. Mm-hmm. Ook al toen ik nog niet in Delft woonde. Toen woon ik in Naaldwijk. Mm-hmm. In Naaldwijk was ik zeg maar, de laatste 10 jaar van mijn arbeidszamenheven was ik directeur-rector van een scholengemeenschap. Het Westland College en later het interconfessionele scholengemeenschap Westland.
Ja, dus je hebt veel te maken gehad met geloofsoverdracht, denk ik.
Ja, want ik ben dus begonnen als docent godsdienstmaatschappij. Mm-hmm. En in Naaldwijk ben ik begonnen in 1984. En daar was ik alleen docent godsdienst en schoolpastor.
Heeft je boek daar ook een beetje mee te maken over hoe je het geloof relevant kan maken voor mensen van deze tijd? Want dat is het hele grote probleem voor kerken, dat ze aansluiting vinden.
Het heeft er zover mee te maken dat mijn visie op het godsdienstonderwijs was en is nog steeds dat het belangrijk gaat om jonge mensen niet iets op te dringen, maar dat ze zich bezinnen op hun bestaan. Waarvoor leef ik? Waarvoor ben ik op aarde? En hoe het antwoord ook mogen zijn, dat is aan hun en niet aan mij. Dus ik heb nooit iets van evangelisatie of zo, dat soort ideeën. Dat vond ik dat horen de kerken te doen en niet op school.
Oké, omdat het, het hoeft geen eens een openbare school te zijn, maar...
Nee, het was een interconfessionele school, dus samenwerking van protestanten en rooms-katholieken.
Nou, aan het einde van de rit, dat ook nog niet helemaal, maar misschien heb je hier toch wel je geloofsweg in samengevat. En ook, misschien mag ik het al een heel klein beetje een geestelijk testament noemen.
Ja, dat mag je noemen.
Ja.
Ik heb al eerder een boek geschreven, dat heet De Pelgrimage. Oh, ja. En gedeeltes van dat boek komen ook hier weer in terug. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk voor een veel kleinere kring, mm-hmm. omdat er ook allerlei familiale aspecten in zaten. En dat heb ik hier dus weggelaten. En ik ben hier dus zuiver doorgegaan op de meer theologische toer.
Op welke toer?
Theologische.
Theologische, ja. Dus godgeleerdheid, ja.
Ja.
Nou, de titel van je boek klinkt ook best geleerd. Dat wil zeggen de ondertitel. Mens en God samen één, vind ik al een hele intrigerende titel. En daaronder staat dan, en dat is dan theologisch, een posttheïstische visie over de emanatief incarnationele werkelijkheid. Het is een hele mond vol. Eerst maar mensen en God samen één. Hoe bedoel je dat?
Dat heeft uiteraard te maken met de ondertitel die er staat.
Ja.
Allereerst al, ik kan het misschien even uitleggen, dat posttheïstische in de vrijzinnige en ook daarbuiten wel vrijzinnige theologie, daar verstaan we onder posttheïstisch een godsbeeld waar God niet een persoon is. En we zijn altijd uitgegaan van dat God een persoon is. Hij is erg, dat noemen we in de theologie dan een beetje een antropomorfe persoon, godheid. Komt ook in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, natuurlijk wel voor, vanwege het feit dat er sprake is van Gods daden en dat hij spreekt en dat hij armen heeft en dat hij dus erg menselijk eruit ziet. Nou, posttheïstisch is er eigenlijk iemand, is een visie waar men dus daar niet meer van uitgaat. God is geen persoon. Wat hij dan wel is, dat varieert dan weer heel sterk van de theologie, mm-hmm. de richting van, in de theologie. Bij mij is het dus eigenlijk veel meer een kwestie van een religieuze, zeg maar, geestelijke stroom, een visie, een energie. Dat vanuit, zeg maar, en dan kom ik gelijk al bij het volgende aspect, mm-hmm. namelijk dat ik, zoals ik al in het begin zei, erg geïnteresseerd ben in het Jodendom. En binnen het Jodendom vind ik het kabbalisme erg interessant. En in het kabbalisme gaat men ervan uit dat, zeg maar, God is onnoembaar, is eeuwig. Dus zeg maar, voordat er een schepping was, voordat er een kosmos was, voordat er een aarde was, was God daar dus al, alleen. Dat noemen ze dan in geestelijke zin. En het oneindige, het onnoembare. En dat werd dan aangeduid met de naam Ein Sof in het Hebreeuws. Ein Sof. En ja, die godheid die was er dus al. En die godheid heeft dus te maken met wat er dus later is ontstaan aan kosmos en aarde en wat er op die aarde allemaal zo voortgekomen is. En, maar die godheid is dus geen godheid in de zin van dat je hem als een persoon moet zien. Het is een levensgeest. Je zou het ook een beetje kunnen vergelijken, want met bijvoorbeeld wat Hegel wel noemt, die heeft over geest met een hoofdletter en geest met een kleine letter. En de geest met een hoofdletter is zeg maar de levensgeest, de levensenergie. En die levensenergie is dus niet materieel, dat is dus inderdaad echt geestelijk en ook eeuwig. Alleen, ik heb dus in het boek beschreven, zoals het er wordt ook in de kabbalisme komt, voorkomt, dat op een gegeven moment die geest, zeg maar, tot iets komt wat dan op een aarde, een kosmos gaat lijken, kosmos wordt. Het frappante van het kabbalistische visie op dit punt is namelijk dat voordat de natuurkundigen iets hadden gezegd over de oerknal, hadden de kabbalisten al in de 15e, 16e eeuw gesproken over zoiets. Namelijk het volgende. Ein Sof was dus een geest, alom verspreid, eeuwig, maar volgens de kabbalistische leer is die geest op een gegeven moment tot een punt gekomen, tot een punt gekomen, heeft zich verengd. En vanuit die verenging is het, zeg maar, uitgebarsten. Je zou kunnen zeggen, dat was al een vorm van een idee van een oerknal. En vanaf dat moment is, zeg maar, dan het, is de kosmos ontstaan. Vanuit alleen, wat er van die geest bleef daar buiten een gedeelte, maar die geest ging ook mee in die oerknal. Alleen, om het eenvoudig uit te drukken, het verbond zich aan wat toen ging ontstaan, aan het materiële. Dus die geest was daar niet meer volmaakt. In de Zohar, dat is een boek van het kabbalisme, daar wordt in het scheppingsverhaal gesproken over, met het begin schiep het God, hemel en aarde. Want die godheid die kwam dus ook in dat materiële wereldje terecht. Niet als een persoon, maar als goddelijke geest, levensgeest. En daar gaat verder mijn boek dus eigenlijk over. Over die levensgeest. Hoe die dus is ontstaan. En hoe die, zeg maar, dan ook werkzaam kan zijn in onze huidige wereld en kosmos. En wat dat voor consequenties heeft voor ons mensen.
Is dat wat je bedoelt met incarnationele werkelijkheid?
Het eerste is, je kan zeggen, bij op het moment dat die dat begin is ontstaan, die uitbarsting, die zou ik zeggen, die oerknal, alleen zij noemen dat dan niet zo, maar ik geef maar even aan, dan, dat is, zeg maar, het goddelijke geëmaneerd in wat toen ontstaan is.
Ja.
Dus, zeg maar, ja, je zou zeggen, het goddelijke liep over naar het, in het materiële wat toen ontstaan is.
Ja.
En dat is emanatief.
Okay.
En het incarnationele, dat is dan dat het goddelijke dus, zeg maar, dus geïncarneerd is in het mens zijn. Met andere woorden, ieder mens die hier op aarde is, die heeft iets van een goddelijke vonk in zich. Dus een vonk die, zeg maar, bij wijze van spreken bij de mens aanwezig is, maar die hoort in wezen tot hele goddelijke gebied, hele goddelijke levensgeest. En aan het eind van het leven, ja, geloven we wel, ik wel, dat die geest, die vonk, dan weer terugkeert. Alleen, is, ja, ik spreek er niet over een hemel, maar ik spreek over, zeg maar, dat die levensgeest die er is, je zou kunnen zeggen, het wordt wel vergeleken met een druppel, die zit bij mij in, die goddelijke vonk, en aan het eind verdwijnt die druppel weer in de oceaan en wordt weer één met de levensgeest.
Ja. Ik heb daar een ander, oké, nou, We gaan even muziek horen en dan gaan we verder. Want ik denk dat de mensen thuis heel wat hebben om over na te denken. Dus we gunnen ze even een time-out. Jan, voor jou is het ook heel belangrijk dat geloof ook iets uitwerkt in je leven. En dat je consequenties geeft aan wat je gelooft. Hoe geef je dit geloof handen en voeten?
Dan ga ik weer eerst even terug naar het kabbalistisch denken. In het kabbalisme gaan we uit dat het goddelijke emaneert.
Dus dat is, emaneert, dat wil zeggen in de uitwaaieren?
Uitwaait. Vanuit het geestelijke naar het materiële. Mm, ja. En daar hebben zij dan een aantal stappen voor. Mm. Bijvoorbeeld chogma, wijsheid, mm-hmm. tegenover bina, het verstand. Mm-hmm. En zo een aantal stappen. En dat wordt steeds dus materiëler, zou je kunnen zeggen. Maar die stappen die dan ook uitwaaien, zoals de chogma en de gerechtigheid en liefde en noem maar op, dat die waaien allemaal uit, maar die blijven allemaal tot aan het materiële aan toe bij. Mm-hmm. Wij, die verdwijnen niet, maar die komen wel vanuit zeg maar, die ene oorsprong vandaan.
Ja.
En die levensgeest, als je dat dan ziet op de levensboom die men in het die men heeft bij de kabbalisme, dan kan je zeggen, nou, onderaan die levensboom is het ego, dus, hè, van de mens. Mm-hmm. Dan heb je het zelf, dat is al wat meer geestelijk. En de bovenste laag is dan eigenlijk, kan je zeggen, de goddelijke vonk. En door die verbondenheid van alle mensen, door die verbondenheid, is zeg maar, die goddelijke vonk, is dus eigenlijk door die verbondenheid, als je met elkaar verbonden bent, is dat liefde. En de opdracht is eigenlijk dat je dan in je leven die goddelijke vonk tot ontwikkeling brengt. En dus die liefde, die verantwoordelijkheid naast de liefde uitstraalt. Dat is geen eenvoudige klus. Want de wereld is niet volmaakt, dat heb ik aan het begin al gezegd.
Ja.
Ik spreek bewust niet van zonde. Want ik spreek dus niet van een zondeval. Maar ik spreek van dat door de oerknal het materiële als zijnde sterfelijk, als eindig en dat soort dingen meer, dus eigenlijk niet volmaakt is. Nee. Want volmaaktheid is eeuwig.
Ja.
Dus de wereld is niet volmaakt. En die niet volmaaktheid, die hebben wij ook. Je kan zeggen, er zit iets van goddelijks in ons en dat is onvolmaaktheid. Het is wat we dan in het ook wel noemen, het is onvermengd en ongedeeld. Het zit er allebei in de mens. En in die zin...
Je kan het niet uit elkaar halen.
Nee, je kan het niet in elkaar halen. Maar de mens kan dus wel een keuze maken. Het verhaal in Genesis 3 over wat wij dan noemen de zondeval, is daar kan je een keuze maken. Je kan het goede of het slechte doen.
Ja.
Je kan zeg maar proberen zeg maar goddelijk te handelen. Mm-hmm. Of zeg maar, ja, daar helemaal niks mee willen doen. Maar ieder mens heeft die keus. En nou is een van die, in mijn boek beschrijf ik, een van de kabbalistische rabbijnen, die hebben het over goddend bezig gaan.
Goddend.
Okay. Hij zegt, God is een werkwoord voor de mens. Je moet als mens, moet je zeg maar dan, goddend werken. Maar dat gaat niet automatisch. Je moet je steeds inkeren, tot inkeer komen als mens. En als je ingekeerd bent, dan moet je eigenlijk weer die goddelijke vonk ontdekken en dan omkeren. Hè. Wij zouden zeggen metanoia, zeg maar, bekering, omkeren. En dan weer eruit gaan in het leven. En dan weer proberen dat goede te doen in de wereld. Alleen, ja, we vallen vaak terug. Dus het is niet een eenmalige zaak. Je moet iedere keer weer inkeren, omkeren en terugkeren.
Die inkeer, hoe doe je dat?
Inkeer kan, nou ja, dat kan bijvoorbeeld dat je tot jezelf komt. Dat je probeert de diepte van jezelf te vinden. Daarom zeg ik al, goddelijke vonk, zelf en ego. Als je alleen met je ego bezig bent, dan ben je dus eigenlijk niet op zoek naar andere dingen. Alleen voor jezelf. Mm. Bij jezelf kan je dus inkeren. Via meditatie, gebed. Mm-hmm. gebed is eigenlijk ook een belangrijk inkeringsmoment. Ja. Daar kan je dus inkeren. En vanuit die inkeer ga je dus weer terug en dan probeer je dat gestalte te geven in het leven. En dan spreekt die rabbijn over goddelijk bezig zijn. Oftewel, ik heet Jan, jannend bezig zijn. Okay. Ik moet dan die goddelijke vonk moet ik zichtbaar maken in mijn leven. Ja. En dan heb ik nog een aspect in het boek bijgebracht. Ik dacht, namelijk, we hadden een hoogleraar in Brussel. Een Hongaarse hoogleraar, professor Attila Tsekkers. En die heeft ons aangeleerd een bepaalde hermeneutiek. Uitlegkunde van de Bijbel, zou je zeggen. Hoe vertaal je de Bijbel? Waarin wordt aangegeven dat afhankelijk van de verhalen in de Bijbel, dat er dus vaak de eerste keer dat je ermee kennis maakt, is het een individuele, existentiële ervaring. Zoals bijvoorbeeld Mozes bij de belandende Waalos en Paulus, dat hij op de weg naar Damascus zeg maar zijn ervaring kreeg, dat hij gegrepen werd. Nou, maar dat is niet alleen maar een individuele ervaring, die ervaring gaat veel verder. Namelijk die goddelijke ervaring moet je dan uitstralen ook op het ethische vlak. Tussen de mensen onderling.
Ja.
Maar ook op het sociale vlak. Tot aan het kosmische toe. Zo heb je hier bijvoorbeeld het voorbeeld van bijvoorbeeld, ecologie. Ik heb een kring gehouden bij de Vrijzinnig over ecologie en spiritualisme.
Ja, ecologie, wat is dat?
Het gaat dus over het milieu, zeg maar.
Milieu, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, daar heeft het ook mee te maken, met het milieu. Ja,
tot aan het kosmische toe.
Tot aan het kosmische toe. Jan, we zijn nog lang niet uitgepraat, maar helaas is de tijd om. Noem nog één keer de naam van je boek. En is het eventueel verkrijgbaar? Moeten ze dan mensen met jou contact opnemen? Dus graag even de naam van het boek nogmaals en hoe je eraan eventueel aan zou kunnen komen.
Nou, het boek heet dus Mensen en God samen één. En het is inderdaad via mij te verkrijgbaar. Ik ben ook de uitgever van het boek.
Ja, dus jij bent jannend bezig door dit boek uit te geven.
Ja. Nee, dan zouden ze een mail moeten sturen naar mij.
Nou, en mag dat? Durf je je mail uit te spreken voor de radio?
Ja, ja hoor. Dat is Kroon, K-R-O-O-N, N-E-D, dus aan elkaar dan,
ja.
@gmail.com.
Ja, goed. Oké. Okay. Goed, nou, we zijn nu klaar met de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Het is meteen geweest een uitzending vol gesprekken, op geestelijk, maar ook op heel aards niveau. Zo willen we allemaal op onze manier proberen om iets uit te stralen naar andere mensen. Laten we elkaar zo een heel goed nieuwjaar wensen. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.